Er voorbereiding is voor het heilig avondmaal en de extra collecte is dan bestemd voor het christelijk onderwijs. Tot zover de mededelingen. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt, de drie-enige God. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen wij gaan zingen, gemeente, Psalm 30, en daarvan het eerste en het derde vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Psalm 30, het eerste en het derde vers. Gaan wij nu luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en zingen wij daarna Psalm 51 vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Dat is Psalm 51, het tweede vers, en wij lezen daarna uit het woord Gods de profetieën van Jeremia, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien, en eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen wij dan Jeremia 3, de versen 1 tot en met 13. Men zegt: zo een man zijn huisvrouw verlaat en ze gaat van hem en wordt eens andermans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelfde land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met veel boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaatsen, en zie toe, waar zijt ge niet beslapen, ge hebt voor hen gezeten aan de wegen, als een Arabier in de woestijn, alzo hebt gij het land ontheiligd met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppelen ingehouden en er is geen spade regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd, gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader? Gij zijt de leidsman mijner jeugd. zal hij in eeuwigheid de toorn behouden, zal hij die gestadig bewaren. Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeert u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelve ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ik lees nu de tekst in de versen 12 en 13. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene bomen. Maar zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, wij willen in de dienst der gebeden gedenken aan broeder H. Kiewiet, Kastanjelaan, die uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. De familie Huisman, waar een derde kindje, een zoon, mocht worden ontvangen. En dan broeder Hans, vroegende wij, die deze week naar Roemenië hoopt te vertrekken ter gelegenheid van hulpverlening. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen over de opening van zijn woord. Groot en heerlijk God, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat wij mochten samenkomen vandaag, vanmorgen in dit bedehuis. Na een week die wij ontvingen uit uw hand, waarin wij, voor zover dat kon, ons werk mochten doen, althans waarin u ons allen hebt gespaard en gedragen in uw grote langmoedigheid. Wat een voorrecht dat wij dus hier mogen zijn. Wat past het ons uw grote en heerlijke naam te erkennen. Want het is niet uit ons, om ons, dat wij hier zijn. Nee, Heren, het kan alleen maar toegeschreven worden aan uw barmhartigheid, aan uw goedgunstigheid. Uw taai geduld over ons, bij die een mensenleven lang niet ophouden te zondigen tegen u, tegen uw recht en tegen uw liefde. Wij die moeten zeggen dat er een stroom van ongerechtigheden de overhand op ons heeft. Dat is met de mens van nature zo, als wij nog leven voor eigen rekening, zonder een borg voor onze schuld en een God voor ons hart. Maar dat is toch ook zo, Heren, als wij na ontvangen genade iets hebben geleerd van uw goedgunstigheid. Juist dan wordt de zonde bitter en wordt de zonde zo ernstig, omdat het is tegen die liefde, tegen die uitgestrekte hand, tegen dat bloed des verbonds. Zo zijn we nu hier bijeengekomen en het is onze wens en begeerte, voor zover gij dat zelf gewerkt hebt, dat wij hier nu door uw woord onderwezen en geleid worden. Dan kent u ons allen, Heren. U kent de weg van een ieder van ons. Er zullen er zijn die met veel verdrukking te worstelen hebben, benauwdheid naar het lichaam of naar de geest of in de ziel. Wilt u ze allen vertroosten? Wilt u ze leiden? Onderwijzen. Wij hebben althans onderwijs nodig. Bij de een zal dat vermanend zijn en bij de ander misschien wel versterkend en bemoedigend. Maar dat onderwijs, dat is zo nuttig. Wij komen misschien wel, misschien zijn we wel gekomen in de kerk met de begeerte om gesticht te worden. En dat is een voorrecht als wij inderdaad stichtelijk onder uw woord mogen zijn. Maar als wij onderwezen worden, als wij uw woord zien openvallen, Heere, dat is oneindig veel meer. Want dat is van waarde ook telkens weer opnieuw. Nu geleerd houd ik uw woord en wetten, zo zong de dichter. En de opening van uw woorden kan gewis gelijk een licht het duister opdoen klaren. Heere, dat hebben wij dus nodig, onderwijs. Wilt u dat zelf nu ook geven uit genade, wij die in onszelf zo dwaas zijn. De dwaas, dat is de onbekeerde mens, uw woord zegt het. Hij zegt in zijn hart, daar is geen God. Och, wil ons in onze dwaasheid niet aanzien, maar wil ons versterken en bemoedigen door de kracht van uw getuigenis. Maak daartoe, Heere, dat woord gepast voor in ieder van ons. Dat woord dat spreekt van uw genade, van uw gunst. Dat spreekt ook van onze diepe schuld. En als we dat onderwijs ter harte leren nemen, dan wilt u zelf ook in ons midden zijn. Geef dat wij, Heere, dus ook vanuit dat woord onze levensweg mogen zien. Dat we mogen zien wie we zijn. Dat we onze naam horen noemen. De naam zondaar. Of hoe het ook geestelijk in ons leven gesteld mag zijn. Maar bovenal die ene naam. Die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Laat dat ons tot een krachtig middel gegeven zijn. Heere, u weet hoe wij hier dus gekomen zijn. In welke omstandigheden. Uw woord zegt dat zo dringend dat er twee mensen opgingen naar de tempel. In dat opgaan lag al zoveel van tevoren duidelijk. De fariseer en de tollenaar. Laten er vele tollenaars mogen zijn, ook vandaag. Die van verre staande de ogen niet durven opheffen. Maar die toch door het geloof uit een verbroken hart en geest mogen zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Vele tollenaars. En ach, die tollenaars, die bevinden zichzelf menigmaal een fariseer te zijn. Ze bevinden bij zichzelf zoveel hoogmoed. Zoveel wat voor u niet bestaan kan. Maar houd ons dan maar klein onder dat woord. En als wij nog van nature een tollenaar, een fariseer zijn, Heere, o geef dan dat ze mogen buigen voor dat woord. En dat dat woord nog heerschappij mag hebben. Laat er zo een levendig verkeer zijn. Vanuit de hemel naar de aarde. Mocht het zijn dat die ladder Jacobs mocht staan opgesteld, Heere. In die droom van Jacob werd dat duidelijk. De Heere stond bovenaan dezelfde. En de engelen klommen op en neder. De engelen die ook aanwezig zijn in de samenkomsten van de gemeente. Heere, ach, laat het ons gevoelen. Dat u van ons af weet, dat u ons kent, dat u weet van onze noden en moeiten, dat u onze weg verstaat. En laten wij zo tenslotte in u mogen eindigen. Laat het zijn een eredienst. Het gaat uiteindelijk niet om ons, om onze zaligheid. Het gaat om uw naam die eeuwig de eer moet ontvangen. Heere, daar gaat het om. Dat zal ook vandaag zo moeten zijn. Anders heeft het geen waarde. Anders veroordeelt u ons kerkgaan, dan veroordeelt u onze prediking, ons zingen, ons offeren. Dan is alles onder de vloek besloten. Ach, Heere, wilt u geven dat er iets voor u bij mag zijn? Wij vragen ons vaak af of er iets voor ons bij mag zijn. Maar laat het nu de begeerte van uw levende kerk zijn, dat er iets voor u bij mocht zijn. Dat u er zelf in gelegd hebt, dat niet is uit ons, maar dat uit Christus is. Die zijn kerk gegeven is tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Dan is alles uit u. Denk dan aan heel de gemeente. Denk aan uw dienstknechten. Geef waar dan ook dat zij met vrijmoedigheid, maar ook met ernst, uw woord mogen brengen. Dat ze doen mogen, Heren, in het besef dat ze zelf niets hebben en niets kunnen. Wij hebben geen krachten. En we hebben ook in onszelf geen enkel vermogen. Heren, dan is het niet uit ons. Wie is tot deze zaak bekwaam? Ach, dat zijn we niet. En dat wordt soms ook ondervonden. Dat we in onszelf niets hebben. Ook vandaag moeten wij zeggen, Heere, dat wij uit onszelf geen mogelijkheden hebben, maar laat het van boven geschonken worden. Zegen broeder Baas, gedenk hem, Heere, waar hij nu vandaag is. Zegen hem met zijn gezin, maak zijn arbeid en zijn bediening ook in deze gemeente van Middelharnis heerlijk, o God. Geef dat er velen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Gedenk hem dan en wilt u hem zegenen van zondag op zondag en leid hem in de grazige weide van uw woord en getuigenis. Bekleed uw priesters met gerechtigheid. Wij denken aan hem die wij moesten noemen, die het zei dat ze door ziekte werden gekweld, nu weer thuis zijn, of die in andere omstandigheden zich bevinden. Er waren erbij, heren, die toch wel weer dankbaar mogen zijn. We denken aan die broeder Kiefiet van de Kastanjelaan, die weer thuis mocht komen. Daar is wellicht ook vrees geweest. En misschien wel spanning, en dat zal er nog wel zijn. Mocht deze weg geheiligd worden aan zijn hart, wilt u geven dat inderdaad, dat ons hart door u de Heere mocht zijn behandeld. Door u, dat zou het grootste zijn. Geef dat wij met ons hart en leven, ook deze broeder, dat wij met dat alles de weg tot u mogen weten. Heilig het aan zijn hart. Gedenk dat gezin, de familie Huisman, waar u een zoon deed geboren worden. Verblijd, vervul ook het hart van deze ouders met dankbaarheid. Ook met diepe afhankelijkheid. Want, ach, een mensenleven kwam ter wereld. En dit leven is niet anders dan een gestadige dood. Wat is het begin van het leven dan toch ook niet gewichtvol? Als we als ouders staan bij de wieg van onze kinderen, geef ons dan ook een bewogen hart. Dat we niet alleen neerzien, maar ook opzien. Opzien tot u, de God des verbonds. Denk dan aan dit gehele gezin. Maak het wel met de ouders. Geef hen kracht in alle dingen. Maak het goed ook met dit jonge leven. En verhoor ook hier in ons gebed. Denk aan Hans die naar Roemenië vertrekt, heren. Hulpverlening, daar zal veel gezien worden. Wilt u geven dat ook vanuit ons land, vanuit de gemeente, dat er veel hulp mag zijn, bewogenheid, dankbaarheid dat wij het woord nog hebben. Geef ook hem dat uw geest hem mag vergezellen en dat hij ook daar nog mag spreken van dat woord Gods, van dat die ene naam die gegeven is tot zaligheid. Gedenk hem in uw gunst en goedheid uit genade. Wees ons zo allen nabij, Heere. Wilt u allen gedenken die bij deze dienst betrokken zijn? De organist, de koster, wilt u ze leiden? Wilt u zo kracht geven? Gedenk ons in het zingen, in het offeren. Hoorder van alle gebeden, wees bij ons. En sterk ons ten goede om Christus wil. Amen. Willen wij nu gaan zingen, gemeente, Psalm 103, het vierde, vijfde en zesde vers. 103 vers 4, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël staat tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er meer volgt in de verse 100 van Psalm 103, de verse 4, 5 en 6. Gemeente, de tekst die voor ons ligt deze morgen heeft eigenlijk in zichzelf een buitengewone tegenstelling. Twee woorden die je eigenlijk in één en dezelfde tekst niet goed kunt rijmen, niet goed kunt plaatsen. Het gaat dan namelijk allereerst om het woord bekering. In het hele hoofdstuk is dat wel een sleutelwoord. Telkens roept de Heere de mensen op tot bekering, tot wederkeer. Dat betekent dat woord. Ze zitten in Assyrië, daar in de ballingschap, en de Heere roept ze terug. Niet alleen terug naar hun huis en naar hun akkers. Och ja, dat zouden zij wel wensen natuurlijk. Ze zouden wel terug willen naar het oude land waar ze vandaan kwamen, naar hun bezittingen. Nee, niet alleen roept God ze terug tot hun oude verleden, tot hun bezittingen. Maar bekering wil ook zeggen, de Heere roept terug, dat betekent het allereerst. Hij roept die mensen terug tot hemzelf, tot zichzelf. Keer weder, dat betekent dat woord. Dat is dat ene woord, maar dat andere woord, dat verdraagt zich daar feitelijk niet mee. Want de Heere noemt die mensen afgekeerde Israël. Dat is de naam, het afgekeerde Israël. Afgekeerd, en er zijn dan ook nog wel vertalers, en dat zal zeker juist zijn, die het zelfs ook zo opvatten, afkerigheid. Dus nou roept de Heere tot bekering mensen die afkerig zijn. Dat is wel een heel wonderlijke zaak. We zouden denken dat de Heere nu, als hij roept tot bekering, daar mensen, dat hij een adres geeft waarvan je zou zeggen mensen die daartoe genegen zijn. Maar de Heere komt hier in de tekst met dat wonderlijke, die tegenstrijdigheid. Hij roept afkerige mensen tot wederkeer. Hoe kan dat nu ooit? Zo goed als wij dat allemaal, gedeeltelijk, dat zal niet in ieders leven zo zijn, maar dat alle ook wel in de uiterlijke zin beleiden en soms ook geestelijk beleven, dat een mens zichzelf niet bekeren kan. Dat is een onmogelijkheid. Ja, de Heere eist het wel, maar we kunnen het niet. En dat wordt nou hier ook in die tekst heel duidelijk voorgesteld. Gods kinderen weten daar ook maar al te duidelijk van, dat ze tot die eisen geen enkele mogelijkheid hebben. De Heere eist dat wel, maar ze leren meer en meer dat ze ledige handen hebben, dat er in hen zelf geen mogelijkheden zijn en dat er aan alle volmaaktheid een einde wordt gezien. Bekeert u afkerigen. Die woorden kun je niet rijmen met elkaar. Dat harmonieert niet. En ik hoop dat dat onder Gods leiding in ons leven ook een geestelijk probleem mag zijn geworden. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Zo vraagt onze catechismus. Ook zelfs in het evangelie vraagt de Heere wat een mens niet doen kan. We zijn hier bijeen vanmorgen, we kunnen gerust zeggen, de Heere vraagt van ons een onmogelijke zaak. Met zoveel mensen hier vandaag kunnen we toch niet één woord tot Gods eer voortbrengen. Kunnen wij nooit aan zijn eisen en aan zijn rechten voldoen? Waar moet het dan toch vandaan komen? Wij willen onder inwachting van de zegen des Heeren u deze tekst, dit woord Gods, voorstellen. En deze tekst bepaalt ons bij afkering en bekering. En deze tekst heeft ten eerste in zich een verrassing, een belofte en een voorwaarde. Afkering en bekering bepaalt ons ten eerste bij een verrassing. En ik bedoel dan dit, dat de Heere met iets komt waar die mensen eigenlijk al niet meer op rekenden. Het ging hierom, het rijk van Israël was in tweeën gedeeld, zoals u allemaal weet. In een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Dat tienstammenrijk is op het moment van onze tekst al weggevoerd in de ballingschappen naar Syrië. Die mensen die zijn alles al feitelijk kwijt, die kunnen ook niet meer geloven dat de Heere nog naar ze omziet. Ze zijn in de ballingschap blijkbaar ondergegaan. En dat tweestammenrijk, dat bestaat nog, dat is er nog. Het tweestammenrijk woont nog bij de tempel in Jeruzalem. Daar gaat het ook niet best. Maar Jeremia moet spreken tot dat tweestammenrijk, Juda. En hij stelt die beide rijken nu voor als twee zusters. Dat Juda, zegt Jeremia, dat heeft een bepaalde naam. En haar zuster, dat tienstammenrijk ook. U moet zich dus indenken, hij heeft een last, een opdracht voor Juda. Maar terwijl hij daar met dat Juda telkens weer bezig is in zijn optreden, betrekt de Heere ook dat 10-stammenrijk erbij. Dat 2-stammenrijk is nog bij de tempel. Daar is nog enige hoop voor. Maar dat 10-stammenrijk, dat is een hopeloze zaak. Afgeschreven, zou je zeggen. Maar nu gaat de Heere iets wonderlijks doen. Nu gaat de Heere dat 10-stammenrijk erbij betrekken. En dan moet hier in onze tekst de profeet niet naar dat 2-stammenrijk, Jeruzalem, Juda, spreken. Maar hij moet gaan profeteren tot dat 10-stammenrijk. Daarin, in Assyrië, in het noorden. Daarom staat er, ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden. Dat is het adres, die mensen zijn in de ballingschap ondergegaan. Die waren onnoemelijk ver weg. Die hadden al honderden jaren bij de kalverdienst van Bethel en Dan geleefd. Die hadden alle banden doorgesneden met de tempel in Jeruzalem. En zie daar, nou komt de Heere toch nog weer met een woord. De Heere gaat die mensen erbij betrekken. Die twee zusters, dus enerzijds dat 10-stammenrijk dat eigenlijk hopeloos afgeschreven lijkt. En dat 2-stammenrijk Juda. Die beide zusters hebben allebei een naam. En het is goed om dat even te zien. Die daar in het 10-stammenrijk zijn weggevoerd, daar in Assyrië, die worden genoemd afkerigheid. Het afgekeerde Israël. Dat is erg als een mens dat is. Als de Heere aan een gesloten deur komt, als daar eeuwenlang dat woord van God niet heeft geklonken, als ze het duidelijk hebben uitgeroepen, wijk van ons, aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. Net zo goed als het erg is als een mens ook onder ons soms in openlijk verzet, in openlijke vijandschap tegen zijn opvoeding, of tegen dat woord, of tegen dat evangelie leeft. En het duidelijk betoont dat daar geen plaats voor is in zijn leven. Daarom krijgen die mensen een naam. Afkerigheid. Dat is geen mooie naam. Wie zit hier in de kerk vandaag? Wie eigent zich die naam even toe op dit ogenblik? Afkerigheid. Zijn er hier jongens en meisjes? Die misschien moeten zeggen, ja, als ik eerlijk ben, dan is dat toch eigenlijk wel mijn, ja, dan moet ik mezelf zo typeren, afkerigheid. Als ik nou eerlijk ben, dan is dat mijn leven, dan is dat mijn bestaan. Weet je, met afkerigheid was het zo. De Heere zei in vers 7, ik zeide nadat ze zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dus dat wil zeggen, de Heere riep en de Heere kwam met zijn woord, maar ze zeiden heel rustig daar in Bethel en dan bij de kalverdienst, wij bekeren ons niet. Dat is heel wat als dat zo openlijk wordt geroepen. Als je in de grote steden komt, als je de wereld van onze tijd ziet, het volk zonder God, Nederland, dan zeg je dat is de uitleving van ons volk. Wij bekeren ons niet. Geen lust aan de kennis uwer wegen. Zij bekeerde zich niet. Diepe onbekeerlijkheid, ongevoeligheid voor het woord, absolute afkerigheid. En daarom kan de Heere ze ook zo noemen. Het afgekeerde Israël. Zij bekeerde zich niet. Ja, dan denk ik toch nog even, als ik voor de gemeente sta, waar dan ook, dan denk ik, waar zouden ze nou zitten vanmorgen, die dat echt bij zichzelf vaststellen. Die zeggen, hier zit er nou zo een. Een afkerig mens. Zo heb ik nou mezelf leren kennen onder de bediening van het woord Gods, afkeer. Ik zit wel in de kerk. En ik heb ook nogal meegezongen. Maar toch ten diepste in mijn leven een afkerig mens. Iemand zei laatst tegen me, ik ben een afgeschreven mens. Een hopeloos geval. Afkerig. Dat is de naam van die ene zuster. Maar die andere zuster, dat 2-stammenrijk Juda, die hadden veel meer. Die hadden de tempel. Die hadden toch nog de bediening. Die hadden het evangelie, de offers. Ze hadden nog een godzalige koning, Josia. In die tijd komt de tekst. Dus die mensen die hadden prachtige mogelijkheden, zou je zeggen. Menselijke mogelijkheden waardoor je zou kunnen denken, dat staat er beter voor. Luister, dat 2-stammenrijk, dat krijgt een andere naam. En u hebt die naam al gelezen. Trouwelozen. Die ene zuster, wat een familie. Die ene zuster die heet afkerige. En die andere zuster die heet Trouweloze. Ach, zeg je, hoe kan dat nou toch als je bij de tempel grootgebracht bent? Als je nou toch het bloed hebt zien stromen? Als je in het verbond bent? Trouweloze. Ja, dat is eigenlijk veel erger, trouweloos. Dat betekent dat daar toch wel een zeker verbond lag nog. Dat er een zekere belofte was. Weet je hoe de Heere het trouweloze Juda typeert? Dan moet u vers 10 lezen. Daar staat: en zelfs in het alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. Dan hebben we net gehoord van dat afkerige Israël, die ene zuster, afkerigheid, die zei gewoon: we doen het niet. Wij bekeren ons niet. En die zuster, trouweloosheid, die leek toch wel mooier te zijn, want die zei: wij bekeren ons wel. Maar zegt de Heere, valselijk, niet in oprechtheid. De wereld zegt, de wereld zonder de profetie, zonder de dienst van God: wij bekeren ons niet. Afkerigheid. En de kerk met een kleine letter zegt: wij bekeren ons wel. Maar de Heere zegt: ze bekeren zich valselijk. Ja, en het is niet moeilijk, natuurlijk niet, om dat bij u, bij mij, om dat van de kerk ook in onze tijd te zeggen, dat er wel een bepaalde gedaante van bekeerlijkheid is. Maar wat zou het nou erg zijn, gemeente, wij kunnen daar niet over oordelen. Als de Heer nou over uw of mijn bekering zou zeggen: och ja, het leek wel mooi, het ging wel goed. Josia was een godvrezende koning, een man die het voorbeeld gaf, dat was echt bij hem, echt. En ze hebben dat gezien bij die koning en ze zijn onder de indruk geweest van dat wetboek dat gevonden was, weet u, die geschiedenis. Ze hebben gedacht: ja, dat is toch wel nodig en het moet toch wel die kant uit en zo kan het ook niet verder. En ze zijn ook meegelopen. Ze zijn achter die koning aangegaan, Josia. Maar de Heer zegt: het was vals. Het was niet oprecht. Het was niet eerlijk. Vandaar die naam trouweloos. Die naam is feitelijk veel, die weegt nog zwaarder. Trouweloos. Dus afkerige, trouweloze twee zusters. En u heeft, nou heeft dus de profeet Jeremia een last voor dat tweestammenrijk, voor die trouweloze. Daar gaat het om. Maar hij gaat spreken tot die afkerig, tot die zuster. Om nou maar te maken dat dus die trouweloze tot jaloersheid zou mogen worden verwekt. Maar goed, dan gaat de Heere dus spreken tot dat volk daar in Assyrië. En ik zei het al, wij bevinden in onszelf, dat wordt vastgesteld, dat is de ervaring, dat de Heere in zijn woord een eis stelt, die eis tot bekering. Wij ervaren allemaal wel dat dat een eis is die een mens niet kan vervullen. We zeggen dat, je kunt dat wel koud zeggen, ik kan me niet bekeren. Je kunt het ook met een wenende ziel gaan belijden, dat je aan God je rantsoen nooit geven kunt. Dat je nooit kunt opbrengen wat de Heere van je eist. Die diepe onmogelijkheid. Ik weet wel zeker dat hier mensen zitten die daar toch hoe dan ook mee worstelen. Het zal niet van ieder mens zo zijn, was het maar zo. Maar misschien wellicht, wel zeker, zijn er hier toch wel die zeggen: ach Heere, daar loop ik nu mee. Dat is niet alleen in de eerste bekering, gemeente. Dat is ook als het gaat om al die eisen tot heiliging. Dan hebben we die eisen, die wet Gods, we hebben de wet gehoord. En dan is het zo waar, dan is het zo'n levensvraag wat die catechismus zegt. Mag de Heere nou wel eisen wat ik toch niet kan? Heb je het geleerd zelf? Heb je dat met droefheid vastgesteld? Ben je boven de orthodoxe belijdenis uitgestegen door genade om te zeggen: ach Heere, dat is nu mijn grootste nood, dat u zegt: bekeert u, en ik kan me niet bekeren. Ik wil dat aanscherpen uit de tekst, die onmogelijkheid. Eerst het feit dat ze daar in het noorden zitten. Ze zitten in ballingschap. Ze zijn verstoken van alles. En dat afkerige volk daar dat in het noorden onder het oordeel is gevallen. En dat moet je eerst meegemaakt hebben om onder het oordeel gevallen te zijn. Om achter de belofte Gods een punt te zien staan. Om te ervaren dat er eigenlijk geen verwachting meer is. Om weggevoerd te zijn. God laat een mens los. De Heere weet van ons niet meer. En wij hebben geen antenne meer om dat woord Gods te verstaan en te horen. Ga heen. Roep deze woorden uit tegen het noorden. Ach, en dan zaten die mensen daar honderden kilometers verder en de profeet stond in Jeruzalem. En dat is toch onmogelijk, jongens en meisjes. Woorden, profeet, Jeremia. Wat doe je nou? Ga je nou denken dat je die mensen ooit zult bereiken, man? Onmogelijk. Dat Assyrië was zo ver weg. Nu zitten wij hier vlak rond de kansel. En die kerkbank is zo ver weg. Die kan ook wel in het noorden staan. Je kunt wel in het noorden zitten. In het noorden van het oordeel. In het noorden waarvan je moet zeggen, ja, daar zijn we nou terechtgekomen. Daar ben ik nou terechtgekomen. In dat noorden. Weggevoerd. Onder het oordeel. Onder het ongenoegen Gods. En dan ervaar je dat ook soms bij jezelf daar in dat noorden. Daar is geen tempeldienst meer, daar spreekt het niet meer, daar is geen woord meer voor je bij. Althans, het wordt niet verstaan. En er is geen contact meer. De Heere noemt dat zelfs de scheidbrief geven. Dat staat in het 8e vers. De Heer heeft er de scheidbrief gegeven. Dat wordt dan helemaal een ontzaglijke zaak als God de scheidbrief geeft, als de Heere zegt tegen zijn eigen volk waar hij zoveel aan ten koste had gelegd, we kennen elkaar niet meer. Wij horen niet meer bij elkaar. Je kunt op mij geen beroep meer doen. De scheidbrief. Dat wordt ook wel geestelijk in het leven ondervonden. Dat er mensen zijn die zeggen, de tranen uit mijn jeugd zijn al lang opgedroogd. En zo'n gevoelige ziel dat ik soms bij een jongen of een meisje nog tegenkom, dat ervaar ik bij mezelf niet meer. En het is zo hard van binnen en het is zo ongevoelig, het is zo onbereikbaar menigmaal. Het is allemaal zo ver weg. Onder het oordeel een scheidbrief gegeven. De Heere geeft zijn kerk, geeft zijn volk, eer dat hij zich ontfermt over zijn kinderen. Hij geeft ze de scheidbrief als een getuigenis van de schuld, van hun boosheid, van hun verkeerdheid, scheidbrief. En dan zijn er tijden, als die scheidbrief op de mat ligt, als die in de bus valt, dat je inderdaad, ja, dat er, ik zeg niet dat er geen hoop overblijft. Op de bodem van allerlei ontdekkende wegen ligt wel verwachting. Maar dat er toch menselijk gesproken geen weg meer is. Een scheidbrief. De scheidbrief die in het evangelie, in het woord wordt voorgesteld. Die scheidbrief waarvan de Heere zegt, alle beloften heb ik ingetrokken. Ik heb al mijn goedheid herroepen. De scheidbrief. Dus als je nou die tekst leest, dan moet je wel zeggen, ja, het is een onmogelijke tekst. Om drie dingen. Ze zitten in het noorden, in de ballingschap. Onbereikbaar. Ten tweede, omdat ze zo'n verschrikkelijke naam hebben. Afkerigheid. Je kunt nou wel tot een afkerig mens zeggen, bekeert u? Er staat in die tekst echt een zware tegenstrijdigheid. Bekeert u, gij onbekeerlijke. Ten tweede om die naam. En ten derde om die scheidbrief. Nou zijn hier nou mensen, ik zou willen zeggen, binnen of buiten. Binnen de kerk of buiten de kerk. Die hun onmogelijkheden, hun verlorenheid, ernstiger kunnen getypeerd zien dan hier in de tekst. Die tekst, dat woord, dat komt tot mensen die zeggen, ja, van ons uit is er geen verwachting. En de verrassing is nu dat de Heere toch tot die mensen gaat spreken.
Want waaraan ontlenen wij nu eigenlijk de vrijmoedigheid om het woord te brengen? Waar ligt nou toch de mogelijkheid om tot een onbekeerd mens te spreken? Tot iemand die dood is in zonden en misdaden. Hoe kunnen wij nou toch op de kansel tot die jongen of dat meisje, die man of die vrouw gaan spreken, die voor ons onbereikbaar zit, die in het noorden woont, die de schijnbrief, wat hem zelf betreft, al in zijn zak draagt? Hoe kunnen we nou toch, wat is nou toch de mogelijkheid van de prediking? Met welke verwachting ben je nu vandaag naar Gods huis gegaan? Is er wel verwachting? Ach gemeente, die verwachting ligt niet in ons. We hebben het wel gezien. Dat volk dat heeft in zichzelf alle afkerigheid. Daar is geen enkele verwachting van. Of ze het ook al zouden proberen, maar ze kunnen het niet. En ze willen het niet. Afkerigheid. En dan moet je niet alleen denken dat het in het verleden zo was hoor. Maar dat zijn ze nog. Denk nou niet dat ze eerst hun afkerigheid moeten afleggen en dat dan de Heere tot bekering roept. Ze zijn het nog, afkerige mensen. En toch zegt de Heere, roep tegen het noorden. Ja, het is ver weg, onbereikbaar, maar roep, ga heen, zegt de Heere. Roep deze woorden uit, tegen het noorden. Die man, die vrouw, die gemeente, die kerk, ook in Nederland, onbekeerlijk, afkerig, roep ze en zeg: bekeer u, gij afgekeerde Israël. De Heere zegt het. En in dat woord, als de Heere dat nu zegt, in die eis schept hij zelf de mogelijkheid. In dat woord dat levenwekkend is, wordt dat nu gedaan, verricht. En telkens krijgt dat woord vrucht. Dan komt er een dode tot leven. En komt een afkerig mens tot bekering. Omdat dat woord het is. Niet omdat er in de mens iets is. Maar omdat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is de verrassing. De Heere gaat door. Zolang als de Heere nog doorgaat met je. Je onder het woord brengt. Zolang als de Heer je nog aanspreekt, ben je nog niet afgeschreven. Heb je jezelf afgeschreven, dat is een andere zaak. Maar God heeft het niet gedaan. Je hebt wel de scheidbrief. Dat betekent, de Heer kan soms dingen doen, dingen zeggen, waarvan je moet zeggen, ach Heer, het lijkt er wel op alsof u niets meer van me weten wilt. De scheidbrief, ik heb hem als het ware thuis liggen. Maar het wonder, de verrassing is nou, de schijnbrief wordt gevolgd door de brief van het evangelie, waarin de Heer opnieuw contact zoekt. In het volgende vers 14, daar staat: bekeert u gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. De Heer zegt, ja, die schijnbrief die heb je wel gekregen, maar ik heb je getrouwd. Het is toch zo dat ik daaraan getrouw blijf. De schijnbrief. De Heer herroept zijn woord van gericht door het woord van zijn genade. De mogelijkheid, dan kom ik na die verrassing ten tweede tot de belofte. De belofte van het woord. De Heere roept tot bekering en hij zegt, want, zegt hij, en dat is dan ook wel de reden. De Heere zegt, bekeert u, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, zegt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. De Heer zegt, je kunt erop rekenen en misschien is dat toch wel een reden tot bekering. Dat is een reden tot bekering. Dat de Heer zegt, ik ben goedertieren. Ik zal de toorn niet op u doen vallen. U weet wel gemeente, de Bijbel, het woord van God bestaat uit twee delen. Wet en evangelie. Je zou kunnen zeggen uit Gods goedheid, dat is het ene woord, zijn goedertierenheid in de tekst genoemd, en zijn toorn. Dus je kunt het woord van God in die twee delen opdelen, wet en evangelie. Het zijn geen absolute tegenstellingen. Toorn en goedertierenheid. En die beide woorden staan niet alleen in onze tekst, maar die staan ook in heel het woord van God. Toorn, denk eens aan de Sinaï, de toorn over het volk. Denk eens aan de ballingschap, de oordelen. Het woord staat vol met Gods toorn, met die toorn Gods. Wie kent de sterkte uw toorns nadat gij te vrezen zijt? Gods toorn, waardoor een mens leert beven over zijn schuld en ongerechtigheid, de toorn Gods. En het andere deel staat vol met Gods goedertierenheid. Ja, dat is ook onpeilbaar. Die toorn is niet af te meten. Die goedertierenheid ook niet. Zover het west, we hebben het gezongen, zover het west verwijderd is van de oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Kijk, en hoe gaat het erom in ieders leven, in het leven van Gods volk. Nu weten ze dat die twee woorden in de Bijbel staan, Gods toorn en zijn goedertierenheid. En er zijn tijden, dan kunnen ze niets anders vinden in heel die dikke Bijbel dan Gods toorn. Oh ja, ze lezen natuurlijk wel die mooie psalmen en die rijke beloften. En ze lezen wel van Gods goedertierenheid. Maar dat kunnen ze zich niet toe-eigenen. Ze moeten zich wel eerlijk, als ze eerlijk zijn, toe-eigenen Gods toorn. En overal waar nu dat woord openvalt, zo kan het zijn bij tijden, zeg ik. Ja, dan kan het bij tijden zo zijn dat ze overal lezen hun oordeel, hun veroordeling. Dat ze alleen maar recht hebben op die toorn en niet op die goedertierenheid. Alleen maar de wet en niet het evangelie. Alleen de rokende Sinaï en niet de heuvel Golgotha met het evangelie van het is volbracht. Kunnen ook wel eens tijden zijn dat we op elke bladzijde Gods goedertierenheid lezen. En dat de Heer een bedekking legt over zijn toorn. In het leven worden die tijden meegemaakt. Dan zegt de Heer, kijk, dan heb je die momenten. Dan zegt de Heer, ik heb gezworen dat ik niet meer op uw toorn of uw schelden zal. Dan ligt er een bedekking over die toorn Gods. Het evenwicht. Waar leeft u nou bij? Je leeft allemaal, ieder mens heeft zijn Bijbel. We hebben allemaal we hebben allemaal dezelfde Bijbel natuurlijk wel. Maar ik vrees dat we een heel verschillende Bijbel kunnen hebben. Oude mensen, jonge mensen. De een zegt toch zomaar, ik houd het er maar op dat God liefde is. En dan moet je er heel wat uittrekken. Dan moet je heel wat wegvlakken. Om toch nog te zeggen, het woord Gods. Het woord Gods. God is liefde. En dan heb je toch maar een dunne Bijbel. En er zijn ook mensen die leven bij die toorn Gods. En ja, ik denk toch, dan moet je je ook heel wat geweld aandoen om over alle beloften heen te kunnen lezen. Maar waar leven wij nou bij? Waar leven wij bij? De Heere brengt dat evenwicht aan. Een weegschaal. De ene schaal legt hij u in Gods recht. En de andere schaal daarin Gods liefde. Recht en liefde. Nou gaat het maar om waar de schaal doorslaat. Niet waar ik nu de schaal laat doorslaan en hoe ik het nu zie voor mezelf. Waar ik nu op bouw. Gaat er niet om waar je nou troost in vindt. Want we kunnen in slaap zijn. En dan leven we bij Gods liefde en het is Gods toorn. Dat kan een dramatische ontdekking zijn in het leven. Hopelijk niet eenmaal te laat dat je zou moeten zeggen, ik heb op Gods liefde gehoopt. En het was Gods toorn, daar moet je niet aan denken. Dat kan. En toch kan dat. De Heere zegt het ook, velen zullen zoeken in te gaan en niet kunnen. Als de deur gesloten is. Waar ligt nou dat evenwicht? Hoe laat God dat nu zien? Hier in die tekst. De Heere zegt, ja, ik ben Ik ben goedertieren en ik behoud de toren niet in eeuwigheid. De Heer zegt, dat ben ik. Dat moet je een zwaar accent geven, dat de Heer zegt, als je nu denkt dat ik een toornend God ben, dat is waar, daar is alle reden toe, want ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. De Heer heeft zijn toorn geopenbaard. De Heer heeft zijn oordelen gegeven, onverbiddelijk, op een buitengewone wijze. En als we die toorn zien, dan zegt Mozes zelfs ook, wie kent die sterkte uw toorns? Dus daar is dat bouwwerk van Gods toorn gekomen en de openbaring van zijn heilige ongenoegen. Die mensen die hebben dat gezien, die hebben die oordelen opgemerkt, afgeschreven, de scheidbrief, de toorn, het oordeel Gods, de hel. Maar de Heer zegt, zo ben ik niet hoor. Ik ben goedertieren, ik zal die toorn niet in eeuwigheid behouden. Dat kan 10 jaar duren, dat kan 70 jaar duren. Dat kan, ik weet niet hoe lang duren, dat kan tijden zijn dat mensen daaronder leven, dat de Heer die scheidbrief laat komen. Maar de Heer zegt, zo ben ik niet. Ik ben goedertieren. Ja, je kunt niet zeggen dat de Heer dus in zichzelf die toren niet heeft, dat het schijn is, dat is het niet. Als de Heer zegt, ik zal zijn, ik zijn zal, dan zegt de Heer hier, hij geeft openbaring, hij zegt wel, ik in mijn diepste wezen, in het vuur van mijn recht, in de gloed van mijn toorn, ben ik goedertieren. Je moet wel bedenken dat de diepste achtergrond, zegt de Heer, de diepste achtergrond van mijn toorn is mijn goedertierenheid. Daarom zit je nou in ballingschap. Ik las bij een schrijver die zei, de grootste verdrukking, gemeente, is als je niet meer verdrukt wordt, als God je loslaat. Nou, dat is een feit, dat staat hier nu. Die toorn Gods, die ligt ingebed in zijn goedertierenheid. Het is toorn in liefde, verschrikkelijk niettemin, en ontzaglijk om dat te beleven en te verstaan. Toorn, waardoor de Heere ons buiten de deur zet. Maar de Heere zegt, ik ben goedertieren. Ik ben goedertieren, dat is toch mijn wezen. Hij zegt wel, ik zal mijn toorn niet op u laten vallen. Daar moeten we eerst aandacht aan geven, dat de Heer zegt, ja, dat zou kunnen gebeuren. Je leeft onder die toorn, je ziet die donkere wolken boven een dorp hangen. En dan wordt het zo donker, zo benauwd, zo angstig. Als er zo'n zware bui ligt en die gaat zich ontladen in dat hemelvuur, dat kan boven je huis, boven je dorp, boven je land, je kerk, je gemeente hangen, die donkere wolken. Maar de Heere zegt, nee, ik zal in die weg van bekering, ik zal mijn toorn niet op u doen vallen. Ja, dat moet dan wel, gemeente, dat moet wel een ontzaglijk iets zijn, hè? Als de Heere nou zijn toorn op je laat vallen. Dat betekent dan word je daar finaal, radicaal, totaal onder verpletterd. Die ontzaglijke dreiging, dat gericht, ligt hier toch wel in die tekst dat God zegt, je kunt je nog zo sterk bouwen in deze wereld, je kunt nog zo'n sterk huis bouwen, zo'n schuilkelder, maar als ik nou eens mijn toorn op u laat vallen, de Heer zegt, het hangt wel boven je, je zit eronder. Tja, je zult maar 70 jaar zijn en onbekeerd. En misschien in nog maar 2 weken de tijd. Dan hangt het toch. Het hangt zomaar boven je. Je kunt het zien. Dat is heel wat als we zo onder die omstandigheden leven. De Heer zegt niettemin. Dan zal ik mijn toorn niet op u laten vallen. Niet tot dat verpletterd worden. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de toorn van het Lam is gekomen. En zijn toorn, de dag van zijn toorn, wie zal bestaan, het gericht, het eeuwig omkomen, het eeuwig buitenstaan, het horen van het gezang van de gezaligde, het geluk van de kerk eenmaal weten, Zoals daar die rijke man in de pijn, in Abrahams schoot kunnen de blikken en dan toch in het oordeel, in het gericht zijn. Nou, dat weten we wel. Of we weten het niet. Want wie weet dat nu? Dat weet geen mens wat dat is. Mozes zei, wie kent die sterkte uw storens? We zitten hier rustig, gemeente, onder het woord. Zo'n rustige, mooie zondagmorgen. Maar dat er nou een toren, een wolk over je leven hangt. En dat de Heere zegt, Nederland, over Nederland hangen de wolken laag van de toren Gods. En de kerk kan zich ook niet uitsluiten. En zeggen, ach, dat is met ons dan wel beter. Ze hangen heel laag over ons land, over de kerk. En ze kunnen zomaar op je vallen. En dan is het eeuwig te laat. Maar de Heere zegt, dat zal ik dan toch niet doen. Die toren, die moet een mens wel wakker schudden. Hij moet ook door de wet, hij moet door het gericht tot zichzelf komen. Maar de Heere gebruikt beide. De Heere zegt, ze zijn er wel. En dat oordeel dreigt. Maar de Heer zegt, ik ben goede tieren. Dat moet je wel bedenken. Zo ben ik nou echt. Die toren is God zo dan niet? Ja, die toren komt ook uit het wezen Gods voort. Dat is maar niet zomaar een schijn, dat mag je niet zeggen. Maar in die toren gedenkt de Heer des ontfermens, de diepste achtergrond is het behoud. Behoud, ik ben goede tieren. Een vader kan een bepaalde methodiek ontwikkelen bij de opvoeding van zijn kinderen. Hij kan dat kind wel slaan, maar het is een vader. En hij zal zeggen, ik ben je vader. Kijk, en nou zegt de Heere hier tot die mensen, ik ben goede tieren. En dat is nou zo'n reden tot bekering. Als ik nu alleen zou moeten zeggen, gemeente, die toren Gods, die hangt over je huis. Over jezelf, over je kinderen. Dat zou wel een reden zijn tot bekering. Wat kan een mens, och, wat zijn we dan hard dat we onder die dingen doorleven. Dat we onder die wolk van de toren Gods onze huizen bouwen, naar de kerk gaan. Dat we slapen, eten, drinken. Rustig doorleven, terwijl die wolk er hangt. Het gericht. Maar de wet, het oordeel, kan ook uiteindelijk geen mens bekeren. De Heer zegt, ik ben goede tieren. Door zijn liefde wil hij nu deze mensen trekken. Dat is de belofte dat de Heer zegt, ik zal dat niet doen, want ik ben goede tieren. En de Heer wacht op een verloren volk. En de Heer laat zelf de schaal doorslaan naar zo'n goedgunstigheid. Gelukkig voor u, u die leeft onder het besef van het ongenoegen des hemels. U die misschien onder de wolken van Gods ongenoegen leeft en zegt, ik gevoel dat ik ben niet met God verzoend. Ik heb geen vrede met God. Ik zou niet kunnen sterven en leven. Wel, de Heere verklaart het hier. En de Heere alleen kan zeggen wie die zelf is, wij niet. En zegt, ik ben goede tieren. Zou het dan geen zin hebben voor ons, voor u, wie je ook bent? Zou het dan niet zin hebben vanuit dat woord om te zeggen, ach, de Heere heeft als het ware de deur nog open laten staan. Ik ben goede tieren. Zou het niet zinnig en nuttig zijn om de knieën te buigen en om die God nodig te hebben? En om te zeggen, Heere, ach, ik zie vaak niet anders dan mijn schuld en uw toren. Maar u bent goede tieren. Er is nog hoop voor een afkerig mens. We zijn begonnen sterk met die onmogelijkheid die er in de praktijk ligt. Waar dominees ook mee lopen. Hoe kan je nou gaan preken terwijl er geen klankbodem is? Daar loop je toch wel eens mee. Daar zit je mee in de kerk. Hoe kun je nou toch onder het woord zitten met een dode ziel? Onbereikbaar, ik weet het ook niet. En soms is het ook wel ontmoedigend. Maar als ik dit nou zo lees, ach, dan heeft die God alle mogelijkheden zelf in zijn woord gelegd. Dan zegt de Heer, ik ben goede tieren. En dan gebeurt het hier en daar dat er zo'n mens, dat hij zijn gezicht omhoog heft, zijn ogen naar de hemel heft. in het besef van zijn schuld. En weet en beleid dat er in zich, in hemzelf, geen enkele weg meer is. Maar dat hij toch weet dat er een God is die genadig is, goedertieren. Dat woord heeft met het verbond te maken. De Heer zei, ik hou het verbond vast. Die scheidbrief was er wel, maar ik ben goedertieren. En hoe kan dat dan? Ach, omdat er nu één is, want het gaat om die schaal, recht en liefde, toorn en goedertierenheid. Omdat er nou één geweest is op wie de Heer die toorn heeft doen vallen. Dat was op zijn eigen zoon, zijn eigen kind, die daar in Gethsemane als een worm kroop. Daar viel die toorn op. Op dat kruis, in die duisternis, die 3 uur duisternis, die daar op Golgotha openbaar kwam. 3 uur lang, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was toen geen goedertierenheid. Dat was geen trouw, geen belofte. Voor de zaligmaker was het woord alleen maar een woord van oordeel. Alleen van vloek. Hij moest die vloek dragen. Hij moest de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht dragen. Nou, daar is nu die toorn gevallen. Helemaal. En heeft zijn eigen zoon verpletterd onder die toorn, onder dat oordeel Gods. Als u nu ermee zit en u zegt, ik weet niet of God voor mij, of de Heere voor mij wel een goede tieren is. Ik zit zo onder de wolken. Ik leef zo onder dat oordeel. Het is zo donker. Het is zo benauwd. Afgeschreven, wel dan. Dan moet u uiteindelijk bij dat kruis van Christus terechtkomen. Dan zegt de Heer ook, dan moet je net als Israël in de woestijn zien op die verhoogde. Die verhoogde slang in de woestijn. Die dat oordeel van het volk draagt. En het was zien. Ze hoeft er niet naartoe te kruipen. Ze hoeft er niet naartoe te gaan. Maar zien op die verhoogde slang in de woestijn. Dat is een pleitgrond om mee te nemen. In de hopeloosheid van een mensenleven. In het schuld. Besef dat het hart kan verslinden. De Heere zegt, ik ben in Christus, goedertieren. Dus nou moeten we niet naar huis gaan en zeggen, wel, er staan zulke mooie beloften in de Bijbel en die goedertierenheid, die is toch wat meer dan de toorn Gods, dus daar kan ik het wel op houden. Alleen in dat kruis, alleen in die ene naam, om Jezus wil, de belofte in Christus. En daar moet je dan ook, daar dringt zo'n tekstje naartoe. De Heere wil je bij dat kruis brengen door dat woord, door die toorn, door die scheidbrief. Een vast punt zoeken, een vast punt, dat is nu alleen maar dat Paulus zegt, ik zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in dat kruis van Christus. De belofte, de voorwaarde, dan komt er een voorwaarde tenslotte, want de Heere zegt, alleen ken uw ongerechtigheid. Dat je tegen de Heer uw God hebt overtreden, alleen staat ervoor. En Matthew Henry zegt hier, dat vraagt de Heer toch eigenlijk weinig. Alleen zegt de Heer, och het is eigenlijk alleen dit maar, een kleinigheid. Zoals wij dat soms zouden zijn, een kleinigheid. Zou het dat nou betekenen? Hier staat alleen, dat is nou het enige. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat je tegen de Heer uw God hebt overtreden. Een kleinigheid. Nou, als er nou eens stond dat je eerst die zonde moest overwinnen, dat was heel wat meer. Als de Heer nou eerst eens zei, je moet eerst schone handen krijgen. Je moet eerst een reine ziel hebben. Daarna gerekend is het waar wat hij zegt. De Heer vraagt zo'n kleinigheid. Alleen, zegt de Heer. Nou, dit alleen. Meer eis ik niet van je. Meer niet. Die knechten van de Aman die zeiden, toen die profeet was gekomen, ze zeiden, mijn vader, als die man nou eens een grote zaak had geëist, dan was je er nog naartoe gegaan, dan had je het gedaan. Dan was je begonnen met dit en dat en dan had je, noem maar op, allerlei pogingen ondernomen. Och ja, een grote zaak, dat willen we wel. Daar ben je mee bezig, met een grote zaak, om zelf je eigen gerechtigheid voor God op te richten. Wie Wie is ermee doende? Dat is nou een grote zaak. En dat is een onmogelijkheid. Je komt die berg nooit op. Dat is een opgegeven toestand. Kan niet. De Heer zegt alleen, ken uw ongerechtigheid. Ze zeiden, zo'n grote zaak had u gedaan. En nu, hoeveel te meer, zeggen ze. Nu die toch gezegd heeft, ga naar de Jordaan. Was u en word rein. Dat is nou toch bijna het minste wat er is, zeiden ze. Om naar de Jordaan. Dat kun je toch al licht doen. Nou, het is toch ook niet een geringe zaak. Ken uw ongerechtigheid. Het is ook weer niet zo dat je kunt zeggen, ja, ach. Die voorwaarde, het is een voorwaarde hoor. Dat betekent, dat moet je eerst vervullen voordat God wat doet. Dat is een voorwaarde. Eerst moet de mens wat doen en dan doet God wat. Ja, en hoe klein die voorwaarde ook is, maar het is wel een voorwaarde. En het is ook de minste nog niet. Want er staat inderdaad wel voor dat de Heer zegt, alleen dit. Alleen dat ene, meer niet. Maar er staat wel, ken uw ongerechtigheid, ken. Dat betekent wel, dat betekent niet dat je zegt, ja, we zijn zondaars en we belijden dat. We erkennen dat, we zijn het ermee eens, we zijn met die prediking ingewonnen. Die zegt, ja, wij zijn zondaren en de schuld van de mens. Maar dat je er echt voor ingewonnen bent. Dat je daar het hoofd buigt, dat je er ook helemaal achter staat. Dat je dat met je bloed zou willen ondertekenen. Dat je met je ziel geleerd hebt. Ken uw ongerechtigheid, zegt de Heer. Dat is niet een verstandelijke woord, een verstandelijk verhaal, iets wat je toegeeft, maar het is wat je binnen in je ziel beleefd hebt. Wat je geleerd hebt, wat in je ziel is ondervonden. Ken, dat is een ervaringskennis. Een kennis in de praktijk, de Heer zegt, ken uw ongerechtigheid. Dat is nou een voorwaarde, dat je tegen de Heer uw God hebt overtreden. Ken uw ongerechtigheid. Ja, en dat, dan zeg ik toch, je zou zeggen, het is vergeleken met het ene lichte zaak, maar anderzijds een zware zaak. Dan is het ook een voorwaarde die we niet kunnen volbrengen. Die ouderling in de dagen van de afscheiding, die zei toch, als ik een nagelschrapsel zou moeten toebrengen, dan was het verloren. Dan komt dat niet voor hem. Voor ons, moet ik zeggen. Dus als de Heer ons daar nu aan houdt, ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heer uw God hebt overtreden. Dat is bekering, dat is berouw. Dat is bewenen van de schuld. Dat is het met de Heer eens worden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Het met de Heer eens worden. Trof mij deze dagen nog in Davids leven, hoe David het vaak met de Heere eens is, ook met het oordeel. Als hij daar vluchten moet voor Absalom. En als ze de ark willen terugbrengen. Als ze de ark bij David willen brengen en zeggen, God is aan onze kant. Dan zegt David, ho, dat kun je zo niet zeggen dat God aan mijn kant is. Als de Heere lust aan mij heeft, maar anders. Dat moet God zeggen. En ik las nu deze week van Saul dat David aan Saul vraagt, waarom vervolgt u me zo als Gods hand dit doet, zegt David. Ja, laat hem dan het spijsoffer rieken. David zegt, als God het doet, als God je aanport, laat hem dan het spijsoffer rieken, dan moet ik het met God eens zijn. Dan moet ik zeggen, het is mijn schuld, dan moet ik buigen, zegt David. Ach, dat is nou dat kennen van de ongerechtigheid. Dat peilen, dat niet alleen maar toestemmen, maar dat, wat de catechisme zegt, recht en grondig kennen. Recht en grondig. Dat betekent dat er niet een ontdekking komt die een mens als het ware verplettert. Maar dat is een ontdekking, dat recht en grondig, die hem tot de Heeren brengt. Die zegt, dat kennen in het licht van Gods genade. Ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen de Heeren uw God hebt overtreden. Uw God. Tegen die genadige, barmhartige verbondsgod. Tegen die God die met zijn woord nog komt, dat ge hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt onder alle groene boom. De Heere wijst het precies aan, de voorwaarde. Ik zie met schrik dat het later is als ik dacht, maar in ieder geval die voorwaarde, gemeente, die de Heere stelt, dat kan ik toch niet zo laten rusten en zeggen, ja, die voorwaarden die de Heere stelt, die moet je nou zelf volbrengen. Voor elke voorwaarde die de Heere geeft, waar een mens zich aan verteelt, waar een mens zich tenslotte in de hopeloosheid mee bevindt, die voorwaarden die we niet kunnen vervullen, heeft de Heere zijn woord gegeven, zijn belofte. We moeten van elk gebod door de kracht van Gods geest een gebed maken. En bij elke eis zoeken in de schrift naar een woord dat dat opheft. Als de Heere belooft, ik zal maken dat ze een wal gaan zichzelf hebben, dan wordt deze voorwaarde vervuld, niet door de mens. Maar dan wordt deze voorwaarde vervuld door God, door hem zelf. En daar ligt de weg, daar ligt ook de mogelijkheid voor u en voor mij, opdat God ons genadig zij. Opdat we dus met alle onmogelijkheden van deze morgen bij de Heere komen en zeggen, Heere, daar ligt in u goede tierenheid. U komt over de kloof. U roept tegen het noorden. U hebt mij geroepen. Mijn stem, mijn naam heb ik gehoord. Een mens in het noorden, een afkerige. Maar ik heb ook uw stem verstaan, waarin u zelf verklaart, ik ben goede tieren. En dat wil zeggen, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben, zo is nu de Heere. Wie bent u en wie is hij? En het ligt uiteindelijk besloten in wie hij wil zijn, voor zijn kerk, voor zijn volk, in zijn eigen zoon geopenbaard, in Christus verklaard. Deze God die de deur heeft openstaan, hij nodigt en hij trekt. En niemand kan zeggen, ik ben uitgesloten. Niemand ontvallen het hart. Niemand zeggen, ik ben te ver in het noorden. Ik ben te lang zonder God geweest. De Heere roept en zijn roeping is de enige weg, de enige mogelijkheid, de enige pleitgrond. Ziet, zo hebben ze gezegd, hier zijn wij. Wij liggen in onze schaamte en de schande overdekt ons. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Amen. Laten wij zingen op Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, het zesde vers. Laten wij nu samen danken. Heere, uw woord heeft ons bepaald bij uw rechtvaardige eis. Ach, en wij kunnen ons als mensen soms onder die eis wel beklagen. Doet dan God de mens niet onrecht? Maar wat is het nog een wonder dat u daarmee komt, Heere, met die eis. En dat gij daar niet bij laat, bij de scheidbrief. Maar dat u ook verklaart wie u wilt zijn. U houdt aan het verbond vast. U bent goedertieren, zo bent u. O Heere, geef dat wij daar ook uit dat woord grond vinden. Dat een ontdekte, een verslagen ziel grond vindt. Houvast vindt. Ach, ze zoeken het zo in zichzelf. Ze zoeken zo naar eigen trouw. Ze zoeken zo naar eigen mogelijkheden. Maar u hebt alleen, u zegt, ik ben goedertieren. Dat is het enige. Dat blijft ook over. Dat blijft over in dat kruis van Christus, waar dat opgelost werd, waar de schuld verzoend is en waar de toorn is uitgewoed en waar u zelf hebt geopenbaard als een alvervullend God. Heere, dat is groot en dat is machtig en heerlijk. O, geef dat wij het verstaan. Het mogen zijn tot bekering, van afkeren. U bent erop berekend. Zo zijn we, zo blijven we in onszelf. Maar als u eraan te pas komt, dan wordt het anders. Dan leren we die weg teruggaan. O God, gedenk de gemeente. Laat het ook van rij tot rij gehoord verstaan zijn. Dat ge geen lust hebt in onze dood. Wil ons nabij zijn ook deze dag. Neem ons onder uw hoede en bescherming. Leid ons in uw genade. Breng ons ook, als het in uw raad bestaan mag, vanavond weer samen rond dat woord. Wil zelf meekomen, wil ons verkwikken naar uw eigen beloftewoord, waarin u het gezegd hebt, van Sabbat tot Sabbat zal ik u wel doen in mijn bedehuis. Hoor van alle gebeden, gedenk ons. En dank voor uw ondersteuning. Geef, Heere, dat uw zegen mag rusten ook op dit woord, in zwakheid, in menselijke tekortkomingen gebracht. Niets is zonder zonde. Gedenk ons, o God, verzoen al onze schuld. En hoor ons om Christus wil. Amen. 25, het vierde vers, zingen wij ten slotte. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.